Op 21 maart is het zover. U mag voor of tegen de nieuwe inlichtingwet stemmen. Mijn naam is Bas de Groot. Welkom bij de VK Privacy Podcast. Ja, u mag weer naar de stembus op 21 maart. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar daarnaast is er ook een referendum waar u voor mag stemmen. Dat gaat over de inlichtingenwet. Er zijn 380.000 handtekeningen opgehaald. En in deze uitzending gaan we het hebben over deze inlichtingenwet. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? En dat doe ik met Sander Vos, expert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. En vanuit de vorige functie betrokken bij het schrijven van deze wet. Sander, welkom.
Ja, dankjewel Bas.
In deze uitzending. Nou, een hele uitzending over de inlichtingenwet, thema-uitzending. En om maar te beginnen, wat houdt deze wet in?
Ja, de inlichtingenwet, nieuwe inlichtingenwet. Als we kijken, wat is de inlichtingenwet? Dat geeft de bevoegdheden aan de inlichting- en veiligheidsdienst in Nederland. Daar hebben we er twee van. Dat is de militaire inlichtingendienst en de algemene inlichtingendienst, ook wel de AIVD en de MIVD. In de nieuwe wet worden bevoegdheden toegekend waarmee zij opsporing kunnen verrichten om terroristische dreigingen te voorkomen, cybercriminaliteit op te sporen. Nou, ga zo maar verder. En om het direct maar even te kijken en in perspectief te plaatsen, is de oude wet stamt uit 2002, 16 jaar oud. In de tijd dat er nog geen iPhones waren. De gemiddelde internetpagina 16 seconden duurde om te laden. En met de nieuwe wet die er komt in 2018, na het referendum als het goed is. Daarmee krijgt de nieuwe bevoegdheden die moderner zijn.
Ja, en dat zijn dan meteen de voordelen van deze wet. Hè. Het is meer van deze tijd. Inlichtingendiensten vragen eigenlijk ook om meer betere middelen om hun werk te kunnen doen.
Ja. Ja, kijk, 2002 was een heel ander tijdstip. Wat ik zei, de bevoegdheden die daar toen waren, die waren meer gericht nog echt op het fysieke tijdperk. 2002 was de tijd dat een mobiele telefoon er was. De bevoegdheid om af te tappen was er met name op telefoongesprekken en dat soort dingen. En tegenwoordig is het echt dat het verkeer veel via internet gaat.
Via de kabel.
Een kabel inderdaad. Nog steeds deels door de lucht natuurlijk ook. Hè. Dat zie je ook. Maar ja, als je kijkt naar wat doen mensen tegenwoordig? SMS wordt bijna niet meer gebruikt. Het is allemaal WhatsApp. En via die methode wordt veel meer gebruik van gemaakt. Ja. En dat vereist andere bevoegdheden.
En even concreet in de praktijk, hoe komt dat eruit zien? Er kan gewoon een bepaalde wijk kan gewoon als doelgroep fungeren, om zo maar te zeggen.
Het is goed om een onderscheid te maken tussen enerzijds, wat jij doelt is eigenlijk de bulkinterceptie. Hè? Ja. Zo wordt dat vaak genoemd. En daar heeft de wet ook de naam sleepwet door de tegenstanders van gekregen.
Dat is toch vreemd, ja.
Ja, dus er zit een verschil in. Het is enerzijds tussen bulkinterceptie en een gerichte interceptie. Gerichte interceptie is bewust gekozen op bijvoorbeeld een telefoonnummer of een IP-adres. En de bulkinterceptie houdt eigenlijk in dat je het op groter schaal, dus op meer data, niet van een enkel individu het aftapt, maar van een heel. En dan kan je zeggen, dat kan op wijkniveau plaatsvinden. Maar zoals ook de minister heeft aangegeven, toen de tijd nog Ronald Plasterk, heeft dan ook gezegd van, het is niet de bedoeling om op wijkniveau te gaan kijken. Nee, het is op een hoger segment. Want als je op wijkniveau gaat kijken, en er is daar bijvoorbeeld een mogelijk terrorist aanwezig, dan kan je dat beter met een gerichte tap doen. Ja. Dus er wordt vaak wel een vergissing gemaakt dat het om wijkniveau gaat of niet. Het gaat meer om buitenlands verkeer wat hier via Nederland binnenkomt.
Ja, precies. Dus als er verkeer is tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Raqqa, Syrië, dan is het de bedoeling door deze bevoegdheden om te kunnen kijken op basis van metadata wie met elkaar communiceren.
Nou, precies wat jij zegt klopt. Zit er in Raqqa, is daar een aanleiding toe dat daar iemand zit die met Nederland correspondeert. Ja, dan kan het zo zijn dat je dus de bulkinterceptie inzet om dus dat soort signalen, dus bijvoorbeeld IP-adressen afkomstig uit Raqqa of waar net de last voor is gegeven. Hè, natuurlijk, er komt een last en op basis daarvan wordt gekeken wat voor inhoud zit erin. En dan kijkt men inderdaad van, hey, dit is verkeer uit Raqqa. Nou, dat kan potentieel ja, interessant zijn vanuit inlichtingenperspectief. En ja, dat wordt dan inderdaad de reden om zeg maar een bulk interceptie in te zetten.
Ja, precies. En wat je nu de afgelopen weken, afgelopen maanden hoort in de media, is natuurlijk ook wel het privacy argument. Hè? Is het niet zo dat we de inlichtingendiensten nu vrij spel krijgen om bijvoorbeeld gewoon onschuldige burgers te tappen, om zo maar te zeggen? Hoe zie jij dat?
Kijk, vanuit mijn perspectief, ik ben medeschrijver geweest van de inlichtingenwet. Mm-hmm. Ik werkte bij Economische Zaken en vanuit dat perspectief keek ik voornamelijk naar het economisch perspectief. Dus hoe leuk is het nog voor bedrijven om in Nederland te vestigen?
Ja.
Aan de andere kant keek ik natuurlijk ook naar het privacy aspect. Het is wel gewoon belangrijk dat je je onbespied kan voelen en je gewoon berichten kan doen.
Mm-hmm.
En hetgeen waar we het net over hadden, sleepwet, die term, ja, ik denk dat niet helemaal terecht is. Want als je kijkt naar wat de huidige wet kan, zeg maar, de inlichtingwet en de budgetten mm-hmm. die daaraan vastzitten,
ja,
is het niet zo dat al het verkeer in Nederland wordt getapt. Dat is echt een heel klein beperkt deel. Dus vanuit privacy perspectief denk ik, ja, natuurlijk, als jij toevallig in die bulk data zit, ja, dan is het wel vervelend.
Ja.
Maar goed, daar heb je andere methoden voor, zoals bijvoorbeeld encryptie en dat soort dingen, om zelf ook je eigen verkeer te beveiligen.
Ja,
dat is iets wat een stuk lastiger is voor inlichtingendiensten om ongedaan te maken.
Ja, en wat zijn dan de voorwaarden op basis waarvan mag worden overgaan tot deze bevoegdheden?
Ja, het is altijd zo, als je kijkt naar de bulk interceptie, het meest interessante van de wet, daar zit natuurlijk veel meer andere bevoegdheden die nieuw zijn. Maar de focus ligt met name. Daar gaat het niet over, nee. Nee, maar de focus ligt op de bulk interceptie. Als je daarin kijkt, dat is de meest zware bevoegdheid die ingezet kan worden. Dat is wel iets wat je niet 1, 2, 3 doet. Er moet echt, echt een reden zijn om dat te doen.
Dus er moet sprake zijn van een target, om zo maar te noemen. Want volgens mij is dat het begrip wat ze hanteren dan binnen veiligheidsdiensten.
Ja.
Geen verdachte, maar een target, geloof ik.
Dat klopt.
Eerst gelezen.
Ja.
En het moet gaan om een serieus misdrijf, terroristisch oogpunt.
Het ligt aan de. Kijk, de inlichtingendiensten hebben een taakstelling, wat jij zegt. Hè? Dus
ja,
het moet in de taak van de inlichtingendiensten passen. Er moet een noodzaak zijn om een bevoegdheid in te zetten. Het moet proportioneel zijn. En het moet subsidiair zijn. Dus het moet een afgewogen beslissing zijn om dat te doen. Kan jij af met een lichtere bevoegdheid? Dan moet je die doen.
Ja.
En daar komen we op jouw vraag. Hè. Hoe gaat dat in zijn werk? De inlichtingendiensten hebben een vermoeden, willen een bevoegdheid inzetten. En die leggen ze neer bij de minister. De minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Defensie. Nou, die kijkt ernaar, geeft akkoord daarvoor.
Ja.
En vervolgens gaat dat akkoord en het verzoek om zeg maar, die bevoegdheid in te zetten, gaat naar de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Een nieuwe commissie die is opgezet, waarvoor nu op dit moment nog de mensen worden geworven eigenlijk.
Maar er moet een techneut in zitten, geloof ik, en twee rechters.
Oud-rechters of iemand met een rechterlijke achtergrond.
Ja.
Twee oud-rechters en in ieder geval een techneut die ook zicht heeft op, hoe gaat het in zijn werk? Hoe ziet een gerichte interceptie eruit? Hoe ziet het hacken van een computer op afstand eruit? Wat heb je nodig voor bulk interceptie? En waar zit je dan in het netwerk?
En het gaat nog steeds om een toets vooraf.
Ja, het is een vooraf toets. Dus de minister geeft akkoord. Daarna gaat hij naar die toetsingscommissie, hè? Die drie mensen die hij zegt. En die kijken er ook naar. En die kijken inderdaad met een onafhankelijke blik moet dat zijn. En die zeggen dan dit is proportioneel, het is noodzakelijk.
Ja.
Het moet goed onderschreven zijn dus. En het is, de afweging is goed, dit is de beste bevoegdheid om in te zetten. Die geeft een akkoord en op dat moment kan er zeg maar de bulk interceptie plaatsvinden, of de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, zoals die officieel heet, kan dan worden ingezet.
En dan is ook nog een toets achteraf?
Ja, dat is de CTIVD. Dat is zeg maar het toetsorgaan wat je zegt, die toetst eigenlijk alles wat inlichtingendiensten doen in Nederland achteraf. En
die bestaat al, dat is een bestaande.
Ja, en die krijgt meer budget. Die is een extra miljoen toegekend toen de wet werd geschreven.
Ja.
Omdat men toch wel waarde hecht om dat goed op orde te hebben. Het gaat ook iets natuurlijk, je moet vertrouwen hebben en vertrouwen creëren dat het ook dat er een goede toetsing plaatsvindt.
Ja. Nu las ik afgelopen dagen een artikel over Paul Abels. Die heeft een oratie gegeven en dat is een oud AIVD'er. En hij zegt hij is geloof ik wel voorstander van deze wet. Maar hij zegt wel, het risico is wel dat de politiek te veel macht krijgt in deze. Hij zegt van vroeger was het duidelijk aan de AIVD om de prioriteiten te beslissen. Hè? Om die te kiezen. En nu is het zo van, AIVD die schetst als het ware de dreigingen. En het is aan de minister om dan te bepalen van nou, dit zijn onze behoeften en hier moeten we verder op inzetten. Hoe zie jij dat?
Nou ja, ik denk dat hij wel gelijk daarin heeft. Het is iets. Kijk, de diensten zijn afhankelijk van die minister. Die minister is natuurlijk altijd in theorie degene die de politieke verantwoordelijkheid moet nemen als het niet goed zou gaan. Dus in dat opzicht heeft hij gelijk. Een minister kan besluiten om een bevoegdheid niet toe te kennen. En dat zegt daar natuurlijk een enigszins een politieke kleur aan. En kan daar de mondiale wereldpolitiek een rol in spelen natuurlijk. Ja. Dus daar geef ik hem gelijk in. Dat is nog wel een mooi punt wat hij daar zegt in ieder geval. Want het is de vraag, wie is nou politiek verantwoordelijk? Want is het de minister die uiteindelijk toestemming geeft, of is het de tip die achteraf daarna toestemming heeft? Dus mocht er ooit een situatie zich voordoen, dan ben ik heel benieuwd, als iemand zich moet verantwoorden in de Kamer, wat de minister dan gaat zeggen. Want hij kan dus wel instemming geven, maar die toetsingscommissie die kan dat afwijzen. Nou, en mocht er dan iets gebeuren, ja, wie gaat dan naar de Kamer om daar uitleg over te geven? Ja. En dat is niet vastgelegd in de wet.
En dat gaat toch duidelijk worden dan in de toekomst waarschijnlijk.
Ja, helaas. Het is niet zo openbaar natuurlijk dat al die beslissingen die in de toetsingscommissie worden genomen, dat daar heel veel duidelijkheid over wordt gegeven. Dus we moeten dat met name doen met de mensen die wij gekozen hebben in de Kamer. En natuurlijk de CTIVD, die rapporteert hierover.
Ja, want je zegt de mensen in de Kamer. Je hebt natuurlijk ook de commissie stiekem.
Ja.
Hoe verhoudt die commissie zich tot deze nieuwe wet?
Er is eigenlijk geen verhouding. De commissie stiekem zijn de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer. En die hebben overleg met ofwel de minister van Defensie voor de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, ofwel de minister van Binnenlandse Zaken voor de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD. En die krijgen wel te horen wat er zit. Dus is daar zo'n verzoek bijvoorbeeld geweest van de inlichtingendienst om een bepaalde bevoegdheid in te zetten, omdat er een bepaalde dreiging komt. Op dat moment worden de fractievoorzitters inderdaad, als de minister dat noodzakelijk vindt, geïnformeerd over.
Ja.
Maar die beslissen niet over de inzet. Dat is de minister en de toetsingscommissie.
Precies. Ik wil toch nog even terug naar het toezicht erop. Want dit is natuurlijk de privacy podcast. En de autoriteit persoonsgegevens heeft ook best wel fors hierop gereageerd. Die zei van ja, het is meer een stempeltje halen. Hoe zie jij dat? Is het stempeltje halen of zijn het echt wel commissies met behoorlijk wat...
Ik geef de punten die de autoriteit persoonsgegevens aankaart. Ja, die zijn terecht natuurlijk. Het is zo. Ja, het gaat een beetje het principe van je wordt een rubber stamping, noemt men dat. Dus kijk, het gaat goed totdat het goed gaat. Totdat er ooit iets fout gaat. En dan kan je denken bijvoorbeeld het feit dat als er een toestemming niet wordt gegeven en je zit in die commissie en er blijkt iets gruwelijks mis te gaan in Nederland, en dat had mogelijk voorkomen kunnen worden met de bevoegdheid die jij als commissie niet hebt door laten gaan.
Ja.
Dan krijg je misschien wel een schuld ervoor en dan neem je toch het zekere voor het onzekere. Ik zou voor mezelf dan bijvoorbeeld denken van, nou ja, het is twijfelachtig, maar ja, mocht het misgaan, ja, dan kan er misschien wel veel grotere effecten in. Met verlies van levens bijvoorbeeld en dat soort dingen kan dat gebeuren. En ja, wat doe je de volgende keer? Zeg je dan ja of nee?
Ja, maar terwijl dat zuiver juridisch is dat natuurlijk een oneigenlijk argument. Want je gaat nadenken over de mogelijke gevolgen die er kunnen gebeuren als je geen toestemming geeft.
Ja, en dat is ook het bezwaar inderdaad wat de autoriteit persoonsgegevens had natuurlijk. Los van het feit natuurlijk dat men zegt over dat het wel gewoon een grote inbreuk oplevert in het dagelijks leven. Ik zeg niet dat het niet de privacy raakt. Mm-hmm. Dat is het juist wel natuurlijk. Want kan in die bulk interceptie, die onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, kan natuurlijk wel gewoon jouw verkeer zitten. Daar kan een e-mailtje in zitten van jou. Ja. Die kan als bijvangst worden meegenomen. Daar kan een WhatsApp-gesprek in zitten of een Signal-telefoongesprek. Nou, ga zo maar door.
Ja.
Het kan zo zijn dat die lang in een database beschikbaar blijven. En dat is enerzijds voor de burger. Aan de andere kant heb je natuurlijk, het kan ook zo zijn dat er blauwdrukken zijn van een nieuw idee van een groot bedrijf, bijvoorbeeld een ASML met een chipfabriek of een chipmachine die ze maken.
Ja.
Ja, daar kunnen ineens die blauwdruk anders zijn. En ja, wat doe je dan? Dan doe je de inlichtingen die ze kunnen dat delen met het buitenland zonder dat ze weten wat er nou precies in zit.
Ja, precies. Want dat is dan mijn volgende vraag. Stel dat ze delen met het buitenland, wat natuurlijk gewoon gaat gebeuren, wat nu ook al gebeurt, informatie. Hoe is dan het toezicht op onze gegevens in het buitenland. Is dat wel zo goed afgedekt in bijvoorbeeld in Turkije, als ze delen met de ja. Turkse...
Ja, kijk, als je de memorie van toelichtingen, dus de uitleg op de wet, bekijkt, dan wordt er gezegd dat er alleen met landen waar goede relaties mee zijn, dus in Nederland, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noorwegen, nou, en dat soort landen, daar worden de gegevens mee gedeeld. Dus daar komt altijd wel een check in mm-hmm. van ja, welk ja. land gaan we delen. Dus de kans dat bijvoorbeeld die database naar Noord-Korea zou gaan, ik noem maar een voorbeeld, of naar Rusland zou gaan, is een beetje afhankelijk van de verhoudingen die Nederland heeft met die partij. Dus enerzijds is dat natuurlijk een veiligheidscheck die je kan doen. Het is niet zomaar dat het daar naartoe gaat. Maar ja, als je kijkt naar de Verenigde Staten, mm-hmm. ja, dat is wel een bondgenoot van ons. Maar in het verleden is het gebeurd dat de gegevens die dus in die database zitten, het is Duitsland overkomen, dat Airbus een nieuw vliegtuig had ontwikkeld. Mm-hmm. En dat vervolgens Boeing ineens daarvan wist en ook een idee had van hoe dat vliegtuig eruit kan geven. Ja. Nou, dat is toen een politieke rel geweest, is dat. Ja, en omdat dat waarschijnlijk uit dit soort gegevens is gekomen.
Afrondend, je hebt me verteld over de wet. Voor de luisteraars, wat zijn nu de overwegingen die jij kunt meegeven aan hen, zodat ze hun keuze kunnen maken om voor of tegen deze wet te stemmen?
Ja. Ja, kijk, ik begon er inderdaad mee. Kijk, de wet is 16 jaar oud, 2002. Dat is de huidige wet. Die wordt vervangen door een wet dan in 2018. Ik denk dat het belangrijk is. En volgens mij is dat als je kijkt in de media eromheen, is er ook wel het gevoel van er moet wel een nieuwe wet komen. Mm-hmm. Er is gewoon een... hij is te verouderd op dit moment. Er zitten bevoegdheden in die niet passen meer in het huidige tijdsbeeld. Yep. Maar ja, het is toch wel een afweging, hè, die ieder voor zichzelf moet maken op het moment dat je op 21 maart in de stembus gaat. Van, oké, ik wil een nieuwe wet, maar wat zijn mijn checks en balances? Hè? Dus wat zijn de waarborgen die ik wil? Wil ik bijvoorbeeld betere controle op hetgeen wat je naar het buitenland stuurt? Wil ik misschien wel helemaal niet dat er optie is dat er onderzoeksopdrachtgerichte interceptie plaatsen, die bulk interceptie. Dat zijn overwegingen die je voor jezelf moet bepalen inderdaad. En als bedrijf zijnde, maar ook als burger, moet je kijken, vind ik het voldoende? Wordt mijn privacy bijvoorbeeld, wordt dat voldoende beschermd? En dat is hetgeen inderdaad wat ik ook in een blog nog verder uiteen ga zetten. En dat volgt voor het referendum nog.
Kijk, heel mooi. Nou, voor de luisteraars, dit blog is te raadplegen in de show notes van deze podcast. Sander, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Dank u wel voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben of misschien wel aardige onderwerpen die wij bij een volgende podcast kunnen behandelen, stuur gerust een mailtje naar privacy@vka.nl. Volgende maand zijn we weer. Tot dan.